Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Dit is een BNR-podcast.
Elmer van Buren, waar zijn wij?
Ja, we komen nu net binnen in Dresden Hauptbahnhof. Dus ja, we zijn net in Duitsland aangekomen naar Tsjechië.
Dresden, nieuwe bestemming.
Ja, dat klopt. En dat is ook echt leuk. Dus we reden natuurlijk al naar Berlijn. En nu dat Dresden en Praag er ook bij komen, dat is echt dat is weer een nieuw mijlpaal voor ons.
Ja, Bad Schandau niet vergeten.
En Bad Schandau natuurlijk, inderdaad. Ja, nee, goed. En Děčín en Ústí nad Labem en precies, ja.
Voelt het nou als een succes, als een prestatie?
Ja, zeker. En we zijn hier echt ook wel lang mee bezig geweest. We moesten natuurlijk alles in Tsjechië weer opbouwen. Een nieuw land erbij, nieuwe samenwerking aangaan. En dus dat is echt wel een succes dat het nu gelukt is, ja.
Want mensen denken, een European Sleeper rijdt sinds vorig jaar op Berlijn. Ja, dat is gewoon een lijntje doortrekken naar Dresden en Praag. Appeltje eitje.
Ja, en zo is het helaas niet. Want het is dus wel zo dat iedere keer dat je weer een nieuw land binnenvalt, dat je eigenlijk weer allerlei zaken opnieuw moet gaan, je weg moet gaan vinden in allerlei nieuwe processen, systemen, mensen en dat soort dingen. Dus het is echt een land erbij, is echt een nieuwe opgave.
Noem eens een paar praktische dingen, want de meeste mensen hebben geen eigen spoorwegonderneming.
Ja, in ieder land heb je een andere infrabeheerder. Dus we hebben in Nederland ProRail en in ieder land heeft zijn eigen ProRail. En die werken vanuit de geschiedenis gewoon net allemaal even op een iets andere manier. Hebben andere systemen, andere namen voor dingen. Soms andere deadlines voor het aanvragen van de dienstregeling. Dus daar moet je ook weer helemaal vertrouwd mee maken en snappen hoe dat allemaal bij hun werkt. Voordat je daaraan dat proces op een effectieve manier kan deelnemen. Dus dat is, nou ja, nu wij naar Tsjechië doorrijden, moesten we dat ook weer helemaal doorgronden. Want wij vragen dat zelf aan, die dienstregeling. Ja.
En hele praktische dingen als een machinist, een rijtuig, andere dingen?
Ja, een machinist die in Duitsland mag rijden, mag niet in Tsjechië rijden. Dus dat is iets heel anders dan op de weg. Een machinist moet de taal van het land spreken. De machinisten moeten seinen kennen, die zijn weer anders. Rijtuigen die kunnen op zich doorrijden, maar de locomotief kan niet zomaar doorrijden. Dus ja, dat moet dan ook weer allemaal gekeken worden. En nu hebben wij een locomotief die helemaal van Brussel door Nederland en Duitsland naar Tsjechië kan rijden. Maar dat is niet vanzelfsprekend.
Het is wel interessant, want jullie zijn nu een pilotproject van de Europese Commissie. Met de bedoeling, het gaat niet zozeer om geld, maar het gaat erom hiccups, problemen waar je tegenaan loopt weg te nemen. Als ik dit zo hoor, ja, als ik de commissie was en zou horen van goh, ja, het machinist mag niet in verschillende landen rijden, moet de taal spreken, de seinen zijn anders. Er is nog wel een weg te gaan voor het standaardiseren van het Europese spoornet. Want het gaat altijd maar over het spoor zelf. Maar alles wat erop rijdt, dat is eigenlijk nog niet gestandaardiseerd.
Nee, dat klopt inderdaad en dat wordt ook wel stap voor stap gedaan. En het zijn ook wel onderwerpen waarover gepraat wordt. Bijvoorbeeld de taal van de machinist en waarom doen we niet net als in de luchtvaart Engels. Is een onderwerp waarover gepraat wordt. Het is wel zo dat, het is niet zo makkelijk. Want je moet natuurlijk alle machinisten in Europa dan een andere taal gaan leren. Behalve diegenen die nu Engels spreken. Maar ook alle mensen die de seinen en de wissels bedienen. Dus het is echt wel een grote opgave om dat voor elkaar te krijgen. En dat is ook de reden dat heel veel landen in Europa niet zo heel erg zitten te wachten op dat soort dingen. Dus heel veel van die standaardisering is al wel gerealiseerd. Maar ook een deel daarvan wordt gewoon ook tegengehouden.
Voordat we het hebben over wat je nodig hebt van Den Haag of Brussel om door te kunnen groeien. Toch even naar, ja, wat zijn jullie ambities nu je dit ondanks alles hebt gerealiseerd?
Ja, het volgende project waar we nu mee bezig zijn is Amsterdam, Brussel, Barcelona. Het idee was om dat volgend jaar te gaan doen. Dat hangt nog wel van een boel dingen af. Onder andere of we een goede dienstregeling krijgen door Frankrijk. Maar ook of we daar de rijtuigen voor kunnen vinden om dat te doen. En daarna gaan we, ja, onze ambitie is nog steeds om ieder jaar een nieuwe verbinding te starten. En dan kijken we natuurlijk richting Italië, richting Scandinavië. Vanuit Nederland en België. Dus dat, ja, dat zijn de ambities voor de komende jaren.
Maar Frankrijk heeft zelf toch een heleboel rijtuigen uitgerangeerd, letterlijk?
Ja, die rijtuigen die staan inderdaad in Frankrijk aan de kant. Dat is heel frustrerend, want die rijtuigen die wil Frankrijk niet verkopen. En dat heeft te maken met asbest, zeggen ze zelf. Dat zit in die rijtuigen, maar de verrassing is, asbest zit in alle rijtuigen. En dat is tot in de jaren 80 is dat in rijtuigen gestopt als isolatiemateriaal. En dat kan je ook gewoon verwijderen. Het is bekend hoe dat moet. Dus het is op zich geen reden om die rijtuigen niet te verkopen. Maar we hebben het vermoeden dat Frankrijk wel goed uitkomt om de rijtuigen niet ter beschikking te stellen aan mogelijke concurrenten van de Franse spoorwegen.
Want je denkt wel dat ze zo naar jullie kijken als concurrent?
Er wordt in het algemeen vanuit angst gekeken. Dus ik denk niet dat wij nu direct als de grote concurrent gezien worden. Maar als wij het kunnen doen, kunnen anderen het ook doen. Dus dan is het in een bredere context andere bedrijven die dan hetzelfde zouden kunnen doen. Daarvoor wordt de deur dan op een kier gezet en die wordt dan gewoon opengetrapt in de ogen van bedrijven als SNCF.
Maar ervaar je dat ook nog steeds zo in landen waar je nu wel actief bent? Dus België, Nederland, Duitsland, Tsjechië?
Dat we daar als een soort bedreiging worden gezien. In zekere zin. Ik denk dat als je kijkt naar het thema kaartverkoop, dat we wel degelijk, ook weer hiervoor geldt, wij zijn niet zozeer zelf de bedreiging. Maar als het mogelijk wordt voor de grote staatsbedrijven om onze kaartjes te verkopen, dan betekent dat ze die dienst ook moeilijk kunnen weigeren aan anderen. De Belgen die verkopen inmiddels onze kaartjes, de collega's van NMBS. En de Tsjechen die gaan binnenkort beginnen. Maar Nederland en Duitsland lopen wat dat betreft nog steeds achter de feiten aan, helaas.
Nou, om dan gelijk inderdaad de koe bij de hoorns te vatten, zoals dat heet. Wat hebben jullie nodig van Den Haag? Wat hebben jullie nodig van Nederland om door te kunnen groeien met European Sleeper?
Nou, wat we in ieder geval nodig hebben vanuit Nederland is, kijk, wij willen doorgroeien met ons netwerk. Dat betekent dat we treinkaartjes moeten kunnen verkopen. Dat is één thema, dus daarvoor hebben we echt nodig dat NS daaraan gaat meewerken. En ik denk dat daar zeker vanuit de politiek en vanuit de aansturing van NS wat mee gedaan kan worden. Tweede thema is materieel. We hebben dus rijtuigen nodig. En om rijtuigen te kunnen kopen heb je natuurlijk financiering nodig. En die financiering die kan voor een deel ook met hulp van overheden geregeld worden. Bijvoorbeeld in de vorm van garantstellingen of in de vorm van medefinancieren als er professionele investeerders instappen. Maar ook op het gebied van als je zeg maar een financier over de streep wil trekken, is een van de dingen die de financier wil weten of je je product gedurende 10 jaar kan produceren. En daarvoor heb je zekerheid nodig dat je 10 jaar lang capaciteit krijgt op het spoor. Nou, dat bestaat op het spoor eigenlijk niet. In de luchtvaart is het zo, als je een slot hebt en je blijft het gebruiken, dan hou je het ook. Dat hebben we in het spoor niet. Ieder jaar moet je opnieuw capaciteit aanvragen. Maar er zijn wel raamwerkovereenkomsten, zo heet dat, raamovereenkomsten. En die hebben we eigenlijk nodig. Alleen is het zo dat de infrabeheerders, dus ProRail en dergelijke, die werken daar liever niet aan mee.
Waarom niet?
Omdat het ze moeilijk maakt om flexibel te zijn. Dus als zij ons beloven voor een langere tijd om iets aan ons te leveren, dan betekent dat ze dat ook moeten gaan leveren. En ja, ze willen liever de vrijheid hebben om aan het spoor te kunnen werken als het ze uitkomt. Dus ik denk eerlijk gezegd dat die jaarlijkse aanvraagprocedure, dat de infrabeheerders in zekere zin goed uitkomt.
Maar de topman van de NS is een D66-man die groot fan is van Europa, Europeanisering, reizen door Europa. Waarom zou Wouter Koolmees hier tegen zijn?
Nou, ik denk omdat Wouter Koolmees uiteindelijk de belangen van NS vertegenwoordigt. En ik denk wel dat Wouter Koolmees een voorbeeld is van iemand die heeft ook gezegd, we moeten meer met anderen samenwerken, we moeten meer ruimte geven aan andere partijen, af en toe een beetje inschikken. Dus ik geloof wel dat hij dat meent. Alleen uiteindelijk is natuurlijk NS zijn broodheer. En wat we gewoon zien, en dat is echt niet alleen bij NS, dat is dus ook bij partijen in andere landen, dat ze eigenlijk vanuit angst om lijfsbehoud, om welke rol hebben wij straks zelf nog in het systeem, bepaalde dingen gewoon tegenhouden. Omdat ze het onbekende niet willen omarmen, maar eigenlijk liever vast willen houden aan de positie die ze nu hebben.
Je noemde net een heleboel punten die eigenlijk als het ware een soort keten vormen. Dus als het ene niet is geregeld, dan kun je het andere ook niet realiseren. Kun je het andere ook niet realiseren. En dan kom je in die financiering en garantie en die zekerheid in dat proces eigenlijk terecht. Kan de politiek daar een rol in spelen?
Ja, ik denk zeker dat de politiek daar een rol in kan spelen. Bepaalde dingen zoals ze geregeld zijn, bijvoorbeeld in Nederland, om een voorbeeld te noemen, bij de verdeling van capaciteit in de dienstregeling worden binnenlandse treinen altijd voorgetrokken. En dat is iets wat niet door Europese wetten wordt voorgeschreven, maar iets wat we in Nederland hebben bedacht. En dat is dus ook iets wat aangepast kan worden. Als de politiek dat wil en als de politiek internationale treinen belangrijk vindt, dan is dat iets wat aangepast kan worden. Maar daarvoor is inderdaad wel nodig dat ministeriële regelingen, dus onderdelen van wetten, aangepast worden. En dat is iets wat gewoon kan, maar waarvoor je wel een politieke wil nodig hebt.
Heb je die bereidwilligheid de afgelopen jaren bij het nu demissionaire kabinet gemerkt?
Nee, wat ik in het algemeen merk is jammer genoeg dat twee dingen. Ten eerste, de politiek is heel erg gericht op de status quo, op zeg maar het behouden van ja, NS moet natuurlijk gewoon de treinen uitvoeren en verder alles moet zoveel mogelijk bij hetzelfde blijven eigenlijk, kort samengevat. En ten tweede, er zijn heel veel dossiers waar ik gewoon merk dat er relatief weinig kennis is bij de ministeries. Is overigens niet alleen in Nederland zo. En dat komt omdat veel van de kennis komt van NS en ProRail. En dat is een afhankelijkheid. Wij vertellen vaak dingen aan het ministerie waarvan het ministerie zegt, oh, zit dat zo? Dat hebben we eigenlijk nog nooit gehoord. Dat snap ik, dat je dat nog nooit gehoord hebt. Maar wij vertellen wel een eerlijk verhaal waar we tegenaan lopen. En nou ja, dat zijn de dingen waar wij zo al mee te maken hebben. En dat is niet nu om te beschuldigen, maar het is wel gewoon de realiteit hoe taai het is om dingen voor elkaar te krijgen.
Nou, en dan breder trekken. Als jullie willen doorgroeien, wat kan Brussel dan voor jullie betekenen?
Ja, Brussel kan onder andere betekenen, maar eigenlijk moeten we daarvoor ook weer naar de lidstaten kijken. Dat bijvoorbeeld op het gebied van capaciteitsverdeling, daar wordt nu wetgeving op dit moment voor uitonderhandeld, een nieuwe verordening. Dat die er goed uit komt te zien. Maar ja goed, dat is nu een ding wat nu heel erg aan het Europees Parlement ligt en aan de lidstaten om dat verder goed eruit te laten zien. Ja, en verder de wetgeving rondom digitale reisinformatie en ticketverkoop. De MDMS-wetgeving die, als het goed is, als de Europese verkiezingen achter de rug hebben en de nieuwe commissie geïnstalleerd is, ook weer van de plank gehaald gaat worden om zeg maar initiatief te nemen. Ja, dat die er goed uit komt te zien. En verder, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat vanuit Europa vooral de goede voorstellen blijven komen. Om deze sector toch een duwtje in de rug te geven, de goede kant op.
Aan wie heb je op dit moment het meest? Aan Den Haag, aan Brussel, aan een andere hoofdstad misschien?
Ik denk op dit moment hebben we het meest aan onszelf, eerlijk gezegd. Ik zou daar niet een keuze in kunnen maken of we nou het meest hebben aan Den Haag of aan Brussel. Ik vind dat we behoorlijk veel echt zelf voor elkaar moeten knokken. En ik ben daar eigenlijk ook wel een beetje teleurgesteld in. Want het gaat ten dele ook om wetgeving die bijvoorbeeld inmiddels is gewoon afgesproken en die al sinds 2012 gemaakt is en van kracht is. En die gewoon niet nageleefd wordt. En ik kan er prima mee leven als wij bijvoorbeeld met concurrenten niet, door concurrenten niet met open armen worden ontvangen. Maar wat ik wel een beetje vervelend vind is als ministeries en infrabeheerders gewoon de Europese wet niet naleven en ook niet bereid zijn om daarvoor pal te gaan staan. Dat vind ik heel vervelend.
En dan is het als kleine spoorwegonderneming vechten tegen de bierkaai en ja, die energie die probeer je op te brengen, maar die heb je bijna niet.
Nou ja, ik vind het ook leuk om te doen, maar het is wel, we gaan door en door en door. Maar soms is het wel haast een beetje tegen beter weten in. En wij zetten echt alles op het spel. Wij lopen eigenlijk het volledige risico zelf om dit tot een goed einde te brengen. En het is natuurlijk wel zo dat je, om dat te kunnen doen, ook wel de goede omstandigheden nodig hebt. En die omstandigheden zijn voor een deel al gecreëerd door Europese wetten. Ja, als die dan vervolgens in de praktijk niet goed nageleefd worden, ja, dan vraag je soms wel eens af van waar zijn we mee bezig?
Kun je daar juridisch iets mee? Hebben jullie juristen, hebben jullie mensen die jullie daarin begeleiden om toch te kijken of je daarin je gelijk kan halen?
Ja, daar kunnen we juridisch gezien waarschijnlijk wel iets mee. Maar dat is wel een heel taai proces. Hè? Dus je gaat eigenlijk in dit soort situaties eerst naar de mededingingsautoriteit, dus naar de ACM in Nederland. Als daar niet het goede uitkomt, dan kun je eventueel nog naar de bestuursrechter gaan. De andere weg is dat we eventueel gaan kijken waar we de infrabeheerders kunnen houden aan de overeenkomsten die we met ze sluiten. Dus dan gaat het gewoon via privaatrecht. Maar dat zijn allemaal procedures waar we natuurlijk wel ook de juridische kosten voor moeten dragen. Die wij als kleine onderneming natuurlijk ook voor ons een groot risico met zich meebrengen. Want die proceskosten die moeten we allemaal zelf ophoesten.
Ja. We hebben nu van Dresden tot Dresden-Neustadt hebben we gekletst in ieder geval. We zijn weer gestopt. Wat zie je nou voor de komende tijd als de grootste uitdaging? Is dat, en ik geef een paar voorbeelden, dan moet jij maar zelf daar een invulling aan geven, hoor. Maar is dat de koppigheid van sommige landen of lidstaten of nationaliteiten? Is dat de bureaucratie? Welke hiccups probeer je te bestrijden?
Ja, de belangrijkste hiccups, en even in algemene zin, is natuurlijk ieder land waar je weer naar binnen gaat, moet je weer dat hele traject doorlopen van snappen hoe het werkt, serieus genomen worden en krijgen waar je recht op hebt. En dus dat doorlopen we nu voor het project Amsterdam-Barcelona met Frankrijk, met name, is een hele harde dobber. En daarnaast het thema van de verkoop van tickets. En ik vind het onvoorstelbaar dat, hoewel het ook echt eenvoudig te realiseren is, dat NS daar nog niet beweegt om onze tickets te gaan verkopen, terwijl de klanten het echt graag willen. Dus dat zijn de thema's waar ik het meest aan denk als ik nu de vraag krijg. En natuurlijk ook wel investeerders in ons bedrijf zelf, dus in de verdere ontwikkeling van European Sleeper. En in, ook in het materieel wat wij moeten kopen. Dus dat zijn denk ik even de hoofdthema's voor de komende tijd.
Ja. Ja, en elke keer als ik zeg dat ik in een nachttrein heb gezeten of in een internationale trein, krijg ik weer de vraag, ja, of en de halve opmerking erbij. Dat wil ik ook wel, maar ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe ik het kan doen. En ik denk dat het veel goedkoper is om te vliegen. Dat blijft gewoon een reflex. Maar die is er eigenlijk al jaren. Dus dan denk je soms wel eens, ja, wat verbetert er nou?
Nou, het verbetert wel. Dus er komen natuurlijk meer verbindingen bij. Ik realiseer me wel dat het moeilijk is nog steeds om ze te vinden. Dus bij ons kun je op onze eigen website gewoon boeken. Maar aan de andere kant, ja, je moet ook maar weten dat die trein er is. Je moet hem dus kunnen vinden in de reisplanner. En soms is het vliegtuig ook goedkoper. Alleen moet je dan wel eerlijk zijn en ook met de hele reis rekenen. Dus met het vervoer van naar de luchthaven erbij. Met het feit dat als je 's avonds vliegt, dat je dan ook nog in een hotel moet. Bijvoorbeeld als je de volgende dag een afspraak hebt. Dat komt natuurlijk wel bij de reiskosten erbij. En als je die eerlijke som maakt, ja, dan komt de nachttrein er vaak best wel goed uit.
De Tsjechische minister van Europese Zaken, ik vroeg hem ook van ja, wat ziet u als oplossing? En hij zei ja, vliegen duurder maken. Maar toen vroeg ik me toch af, ja, als je ook ziet wat ÖBB heeft gedaan, de Oostenrijkse spoorweg, spoorwegbedrijf, dat zij dan dus nieuwe rijtuigen hebben gekocht. Maar dat het dus wel weer twee keer zo duur is geworden. Ja, je kan wel zeggen, maak het vliegen duurder, maar je wil voorkomen dat ook het treinreizen iets voor de happy few wordt. Dus je moet toch ook iets met die prijs voor die treinreiziger.
Zeker, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons blijven inspannen om zo aantrekkelijk mogelijke prijzen aan te bieden. En zeg maar het mogelijk te maken om de treinreis voor een aantrekkelijk tarief te maken. Onder voorwaarde dat je bijvoorbeeld op tijd boekt, dat we niet de hele trein voor dat tarief kunnen verkopen. Maar het is wel degelijk mogelijk om dat op de een of andere manier ook voor een breder publiek toegankelijk te maken. En het is belangrijk dat vliegen duurder wordt, want voor vliegen betaal je op dit moment gewoon niet de eerlijke prijs.
Nee, maar dan moet treinreizen niet te duur worden.
Moet ook, maar het moet allebei. Hè? Dus het een sluit het ander niet uit. En inderdaad is het zo dat treinreizen soms duur is als er veel vraag is. Maar er zijn ook momenten dat treinreizen goedkoper is. Het is ook vaak zo dat treinreizen, als je kort van tevoren boekt, een beetje afhankelijk van de bestemming, kan het relatief goedkoper zijn dan vliegen. Met name richting Duitsland vanuit Nederland is dat het geval. Dus het is daar ook een beetje kijken en vergelijken. En dan komt de trein er niet altijd slechter uit, vind ik.
Eén vraag nog. Dat pilotproject van de Europese Commissie. Er zijn dan 10 pilotprojecten. Voor de Eurostar gaat dat. De rest op andere plekken in Europa. Heb je daar ook iets echt aan? Dat de Europese Commissie momenteel zich buigt over wat er beter kan op het spoor. En welke kleine dingen misschien op papier worden opgelost?
Ja, we hebben er wel iets aan. Dus in feite is het zo dat we kunnen nu schermen met het feit dat het een pilotproject is. Dus dat geeft iets meer druk als ik bijvoorbeeld naar een ministerie toe ga en zeg van jongens, we zijn met een pilotproject bezig, maar dat lukt allemaal niet. Kunnen jullie eens even kijken, meekijken en kunnen we daar even een gesprek over voeren? Ik denk dat ik dan iets sneller een afspraak krijg. Verder is het vooral iets waar de Europese Commissie heel veel van leert. En dat is leuk voor de Europese Commissie, maar ik denk wel dat wij nog iets meer steun zouden kunnen gebruiken.
En ik moet toch nog als allerlaatste consumentenvraag even vragen. Ja, ik heb gehoord dat Amersfoort van de zomer eruit gaat. 3 weken lang, geloof ik. En dan nog een paar weken vertraging. Ja, dat is ook jullie route. Ja, wat gaat dat voor jullie eigenlijk betekenen?
Ja, wat dat waarschijnlijk gaat betekenen is dat onze trein omgeleid moet worden en dus niet kan stoppen in Amersfoort. Dan worden we omgeleid via Lelystad en Zwolle naar Deventer. Dus dan zal een paar weken lang de trein niet in Amersfoort kunnen stoppen. En dat is ook in de zomer. Dus dat vinden we niet leuk. Maar ja, dat is wel de realiteit waarmee we te maken hebben. Omdat we natuurlijk door 4 landen rijden. Nu denk ik dat ongeveer 80% van onze treinen wel op een of andere manier met een wijziging te maken krijgt, groot of klein. En dat is ook de uitdaging waar we iedere dag mee te maken hebben. Ja.
Maar dat kan dus wel met de dienstregeling. En er is wel ruimte op het spoornet om het op te lossen. Het is niet zo dat er treinen moeten worden uitgegooid.
Nee, het is wel degelijk zo dat ik verwacht dat we die omleiding kunnen maken. Okay. Ja, dat zal even puzzelen worden, maar ik denk wel dat kan. In het ergste geval moeten we de trein nog iets drastischer omleiden en gaan we bijvoorbeeld niet eens meer in Amsterdam stoppen. Dat hopen we echt te vermijden. Maar we hebben gelukkig wel een route door Nederland die een soort van slinger maakt, zou je kunnen zeggen. Waardoor we nog een stukje af kunnen snijden en bijvoorbeeld een andere route kunnen rijden. Dus we zijn daar heel creatief in en meestal wordt er wel een oplossing gevonden.
De mensen in Praag kunnen dus van de zomer ineens naar Lelystad, had ik nog niet over nagedacht.
Ja, dat is wel als we dan ook in Lelystad gaan stoppen, maar als daar in Praag veel behoefte aan blijkt te zijn, dan zullen we dat zeker overwegen.
Dankjewel Elmer en toch gefeliciteerd met deze nachttrein.
Dankjewel.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.